92 jaar en dan nog zoveel mensen op de been krijgen. Prachtig is dat eigenlijk. En het was de wens van tante Truus om naar de Heer te gaan. Zij zei dat wel vaker. Wat moet ik hier nog? Ik ben oud, ik kan niet zoveel meer. Ze hoorde niet zoveel meer. Maar gelukkig is ze nu bij de Heer en ja, mag ze volmaakt zijn. Ik wil de tekst voorlezen die op de rouwkaart staat. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, wij een gebouw van God hebben in de hemelen. Niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten hebben, deden wij u mee dat door de Heer is thuisgehaald onze lieve tante Geertruida Hendrika Elisabeth Slijster. Tante Truus, zeiden wij altijd. Mijn vrouw en ik kwamen ruim 23 jaar geleden in deze omgeving wonen en hebben haar toen leren kennen. En ze hoorden er zo helemaal bij. Het is, ja, ondanks dat wij geen familie zijn, is het toch een lege plek. En toch voelt het als familie. En dat is heel mooi. Mooi dat we hier zo samen mogen zijn. Ik mag u namens de familie allemaal hartelijk welkom heten. Wij zullen zo eerst een lied zingen. En daarna zullen we samen bidden. En dan zullen er een aantal herinneringen naar voren gebracht worden. Een gedicht ook nog door Betsy. Een anekdote door Riet. En herinneringen van Wim van der Kooi. We zingen nu eerst lied 167. Zullen we samen bidden. Onze God, wij willen u hartelijk danken dat u een God van nabij bent. U bent een God van liefde. En u hebt uw Zoon gezonden naar deze aarde om te sterven voor onze schuld. We willen u danken dat ook tante Truus dat heel duidelijk gekend heeft. Dat dat juist ook haar kracht was. We willen u daarvoor danken. En wij mochten, de een wat langer dan de ander, getuige zijn van haar leven. En ja, we hebben haar vaak gesproken natuurlijk. En ja, we willen u danken dat zij eigenlijk altijd ook iets van u liet zien. En dan was het de laatste tijd allemaal niet zo geweldig goed met haar. En al langere tijd hoorde zij slecht. Heer, maar het geloof, dat was alles voor haar. En wij mochten daar getuigen van zijn. We willen u ervoor danken. Wij zien uw hand in haar leven. En we mogen ook weten dat u in ons leven aanwezig wilt zijn. En ook juist nu, op deze momenten, zeker voor de naaste familie. Heer, wilt u erbij zijn. We willen bidden om krachten voor hen, om troost. En ja, we willen bidden om een goede dienst zo samen. Dank u wel dat u erbij bent. Amen. Ik weet niet de volgorde of Betsy eerst het gedicht gaat voorlezen.
Dit gedicht kwam tevoorschijn met het uitzoeken van knipsels en aantekeningen van tante. Ze vond het schijnbaar mooi, want ze had het in haar handschrift ergens van overgeschreven. Het pakte mij ook toen ik het las. Ik heb het haar op Brinkhoven enkele malen voorgelezen. Het leek wel of het over haar ging. Het gedicht heet Zalig. Zalig zij die mij aanvaarden, ook al ben ik hoog bejaard, die mij in mijn dagelijks leven zorg en ongemak bespaart. Zalig zij die het beseffen dat ik ze niet zo goed versta. Zalig zij die mij vergeven als ik hun namen niet meer ken, die me goed laten merken dat ik nog onmisbaar ben. Zalig zij die willen helpen als er iets misgaat met mijn werk, die me gaarne vergezellen om te bidden in de kerk. Zalig zij die niet gaan schelden als ik het tafelkleed verschroei, die een andere kant uitkijken als ik met de koffie knoei. Zalig zij die niet steeds zeuren, loop eens een beetje recht. Mij niet voor de voeten gooien, hebt u dat al niet gezegd? Zalig zij die voor me zorgen, ook al duurt het jarenlang. Mij vertroetelen en vertroosten, als ik eenzaam ben en bang. Zalig zij die van me houden, ook al ben ik hen tot last, en die op me blijven passen, ook wanneer het hen niet past. Zalig zij die met mij samen nog eens teruggaan in de tijd, en die me met me blijven praten, ook al ben ik de draad eens kwijt. Zalig zij die mij als mens zien, met mijn vreugde en mijn pijn, die me heel goed laten voelen dat ik niet eenzaam hoef te zijn.
Beste familie en overige vrienden en bekenden van Truus. De eerste baan van Truus was bij mijn ouders. En hierbij moeten wij teruggaan naar de laatste periode van de 30er jaren van de vorige eeuw. Mijn ouders hadden in het toenmalige dagblad, de Standaard, het lijfblad van het gereformeerde volksdeel, een advertentie geplaatst waarin een gezinshulp werd gevraagd, waarbij zij eraan toevoegden dat het om een gezin ging met een extra zorgindicatie, zo zouden wij dat dan nu benoemen. Juist die toevoeging was voor Truus de motivatie om hierop te reflecteren. En het betrof onder meer mijn broer, Timmy, met een zwaar verstandelijke handicap. En die uitdaging was niet gering voor haar, lijkt mij. Van het besloten en overzichtelijke Heerde naar Den Haag. En dan nog naar een gezin met een extra moeilijkheidsgraad. Was het in 1938? Dan was Truus net 18, precies 10 jaar ouder dan Timmy. In september 1942 werd ik geboren. En Truus wist mij te vertellen dat zij mij nog de fles heeft gegeven. In 1943 verhuisden mijn ouders vanwege mijn vaders werk naar Amersfoort en Truus verhuisde mee. Enige tijd na de verhuizing naar Amersfoort kreeg zij last van ernstige migraine die voortzetting van het werk bij mijn ouders verder te zwaar bemoeilijkten. En zij keerde om beter te worden terug naar het ouderlijk huis. Maar van terugkeer naar mijn ouders en Timmy bleek later geen sprake. En waren daarmee de contacten beëindigd tussen Truus en mijn ouders en mij. Een paar jaar na de oorlog, overigens weer meteen teruggekeerd naar Den Haag, waren mijn vader en moeder op vakantie door middel van woningruil in Apeldoorn. Er werden dagelijks fietstochten gemaakt in een wijde omgeving en ik zat op een kinderzitje achter op de fiets bij mijn vader. En bij een van die uitstapjes was de bestemming Epe-Heerde, omdat daar Truus toen woonde bij haar ouders. Truus heeft in de decennia daarna regelmatig contact onderhouden met mijn ouders. En zo is ze samen met mijn moeder nog bij Timmy op bezoek geweest in Willy Brodes in Heilo. En met oud en nieuw en met de verjaardagen van Timmy schreef ze brieven. Ook bezocht Truus mijn ouders tijdens hun 4-jarige periode in Naarden, zeker wel een keer, en later een enkele maal in Amsterdam, waarbij dan in de regel ook een bezoek aan Timmy in Heilo op het programma stond. Maar bij het ouder worden van mijn vader en moeder namen de contacten wat af. Intussen nam mijn betrokkenheid tot mijn broer in de loop der jaren toe. En na ons trouwen stelde ik aan Kootje, mijn vrouw, om eens contact op te nemen met Truus. Ik wilde meer te weten komen over het leven van mijn broer in relatie tot mijn ouders. En het betreft dan natuurlijk de periode zowel voor mijn geboorte als vlak erna. Intussen ben ik mijn broers meest nauwe familieverwant en tevens curator. En gezien de ontwikkelingen in de professionele zorg voor gehandicapten, wordt de verantwoordelijkheid en zeker ook de betrokkenheid bij die zorg steeds intensiever. En dat is mede een factor waardoor ik de laatste 2 decennia in toenemende mate geconfronteerd word bij het leven van mijn broer. En de andere factor, die trouwens met de eerste samenhangt, betreft aspecten van emotioneel-psychologische aard. Al met al was Truus een van de bouwstenen om mij te helpen het beeld scherper voor ogen te krijgen. En Truus ging graag op mijn pogingen tot hersteld contact in. Mijn ouders verbleven ten gevolge van hun hoge leeftijd inmiddels in een verzorgingshuis in Amsterdam. Truus bezocht ons een keer in Almere, waar wij woonden, waar toen Japke, onze dochter, net een peuter was. Eerder waren Kootje en ik met Truus en mijn moeder eens naar Heer Hugowaard afgereisd, sinds 1977 de nieuwe woonplaats van Timmy. En nadat wij bij deze gelegenheid weer waren teruggekeerd naar Amsterdam en mijn moeder hadden teruggebracht naar haar verblijf in het verzorgingshuis, boden wij Truus aan om de dag af te sluiten door samen te eten in een ons inziens leuk restaurant in het centrum van de stad, voor we haar weer bij de trein op het Centraal Station zouden uitzwaaien. Maar wat bleek? Truus was enigszins in de war. Dat was ze niet gewend. Uit eten, dat deed ze nooit. En helemaal niet in Amsterdam. Maar ja, er zat niks anders op. En enigszins beduust liet ze het zich allemaal overkomen. Ben je nog nooit uit eten geweest, Truus? Vroegen wij haar. Ja, wel een keertje met familie bij de Chinees, reageerden ze een verlegen. Ook bezochten wij later met Japke Truus in haar woning in de Pagenberg. We waren er, Kootje en ik, alleen ook al eens geweest vroeger. De hartelijkheid en de gastvrijheid die zij ons betoonde, zullen wij niet licht vergeten. Het schoolmeisje dat Japke inmiddels was, was eveneens getroffen door haar vriendelijkheid. En tijdens ons laatste bezoek aan haar in oktober vorig jaar, toen ze nog niet zo lang in de Brinkhoven woonde, herinnerde zij zich mijn moeder als een lieve vrouw die niet te veel van haar eiste. Ga maar eerst lekker met hem wandelen. En natuurlijk was dat al een enorme verlichting voor mijn moeder, zodat zij tijdens die korte momenten bevrijd was van de ononderbroken aandacht voor Timmy. En ook mijn vader schiep een vriendelijk klimaat, volgens Truus. En vanzelfsprekend vond ik dat fijn om te horen. En wat mij iedere keer ook weer verbaasde, was het feit dat Truus de uitgebreide familie van met name mijn moeders kant zo goed had onthouden. En ze vroeg tijdens onze contacten door de tijd heen iedere keer hoe het met hen ging. Het bezoek van ons in oktober, ja, dat vroeg om herhaling. Wij waren zeker voornemens om nog eens haar te bezoeken en te proberen nog wat informatie los te krijgen. En ik had op mijn pc al langere tijd wat vragen genoteerd. Bovendien begreep ik dat ze ons bezoek op prijs stelde. En het is er tot mijn grote spijt, en dat zeg ik dan maar nu, niet meer van gekomen. Truus was een niet onbelangrijke schakel tussen enerzijds mijn leven en anderzijds het leven van mijn broer in vroeger dagen. En bij Truus kan ik nu definitief niet meer terecht. En dat doet een beetje pijn. Ik begreep van nicht Gerry dat de laatste maanden een zeer moeilijke tijd voor Truus is geweest. En in de roep om hulp, om haar te bevrijden uit de woonsituatie van de laatste tijd, bleek zij ook, naast sommigen van haar dierbare familieleden, mijn naam genoemd te hebben. Ik was, toen ik dat hoorde, verbijsterd en ontroerd. Des te groter de spijt dat ik niet in de voorgaande periode nog eens op bezoek ben geweest. Truus, haar verbondenheid, zou je kunnen zeggen, met Timmy en het gezin waaruit hij voortkwam, heeft gedurende haar verdere leven op de een of andere manier een plaats in haar hart ingenomen. Nog één afsluitende herinnering in dit verband van zeer recente datum. Het is een hele bijzondere samenloop van omstandigheden om te vertellen dat wij, juist Kootje en ik, deze maand in het Zwarte Woud ook Muttlingen bezochten. Een onooglijk klein plaatsje even ten westen van Stuttgart. In 1936, en dat moet toch korte tijd voor het dienstverband van Truus met mijn ouders zijn geweest, verbleef mijn moeder daar 3 weken met Timmy en het huis droeg de naam die Rettungsarche. Het huis, ontwikkeld door de lekenpastor vader Friedrich Stanger en geïnspireerd door de prediking van de 19e eeuwse predikant dominee Bloemhart, draagt zijn motto: Jezus is Zieger. En de wind van de Muttlinger beweging was in die jaren ook overgewaaid naar ons land. En het scheen dat er in het verleden genezingen hadden plaatsgevonden als gevolg van gebed en handoplegging. En ik was natuurlijk al wel bekend met mijn moeders verhalen over haar verblijf in Muttlingen. En ik speelde al langere tijd met de gedachte om deze plek eens met eigen ogen te aanschouwen. Wij werden allervriendelijkst en gastvrij ontvangen. En het leek naar ons gevoel alsof de tijd er had stilgestaan. Het gebouw was uitgebreid en gemoderniseerd, maar de uitgedragen boodschap sprak ons toch minder aan. En ik twijfel er geen seconde aan dat mijn moeder ooit Truus uitgebreid heeft geïnformeerd over haar ervaringen en verblijf in Muttlingen. En ik kocht dus een ansichtkaart van die Rettungsarche. En met een kort bericht, voor zover de beperkte ruimte dat toeliet aan de achterkant, postte ik die de volgende ochtend schuin tegenover het centrum. Niet wetend dat Truus inmiddels verbleef in het verpleeghuis. Slechts enkele dagen later bleek zij gestorven te zijn. En ook die laatste groet heeft ze van mij niet meer mogen ontvangen. Ja, nu ben ik er dan wel. Te laat. Rest mij haar de laatste eer te bewijzen. En dat doe ik dan ook. Zij het met dubbele pijn in het hart. En wij denken aan Truus met warmte en weemoed.
Nou, wat mooi. Eerst een mooi gedicht en dan zo'n mooie terugblik in de tijd. Beetje hoog. Ik heb ook wat herinneringen en een terugblik. Ik heb me wel heel erg beperkt. Ik wil dit niet te lang maken, want je zit natuurlijk met een heleboel herinneringen in je hoofd, in je hart, waarvan je zegt van, die kun je niet allemaal naar voren halen, hoeft ook niet. Een paar dingetjes dan. Tante Truus werd geboren bijna 4 jaar na haar oudste broer Henk en 2 jaar voor haar jongere broer Benny. Zo groeide tante Truus op in een mooi gezin. Bij de geboorte woog ze maar goed 2 pond. Ze werd in een schoenendoos gelegd en op het bed gezet. Lekker warm zo in januari. Bij het minste of geringste geluidje van haar moest ze aangelegd worden om te drinken. Huilen zou te veel energie kosten. Met hoeveel liefde zal ze omringd zijn? Eigenlijk een couveuse kindje zonder couveuse. Ook opa Hein was thuis. Bij de geboorte van broer Henk was hij niet thuis, omdat hij in dienst lag. Nederland was in 1916 gemobiliseerd, vandaar. Wat een blijdschap zal het gegeven hebben toen alles goed ging en het kleine Truusje begon te groeien. Haar schooltijd herinnerde tante Truus zich nog goed. Toen Gerrie's moeder op school kwam, zo'n lief klein meisje, zoals tante Truus zei, zat zij al in de hoogste klas. En in onder andere de 5e klas bij meester Dop leerde ze de bekende psalmen en liederen, waarvan ze onlangs nog een aantal uit volle borst meezong op Brinkhoven. Wanneer ze op vrijdagmiddag nog moest handwerken op school en Henk al vrij was, wachtte hij op haar, zodat het kleine zusje niet alleen naar huis hoefde. En als het hard regende, mocht ze zo onder zijn jas meelopen. Ook wanneer ze ziek in bed op haar kamer lag, kwam Henk rustig bij haar zitten. Wanneer ze dan zei, moet je niet buiten spelen, het is mooi weer, zei hij, jij moet toch ook binnen blijven? Zorg en liefde spreken hieruit. En ja, zo herinneren we ons onze vader ook. Later ging tante Truus aan het werk in de zorg voor gezinnen. Gezinnen die hulp nodig hadden. Wat een hechte band ontwikkelde ze met Timmy. En hoe waardeerde ze de hartelijke woorden van zijn moeder om haar de zorg goed te laten doen. En met hoeveel respect sprak ze ook over Timmy's vader. Hartverwarmend. Een heel goede tijd heeft ze daar mogen hebben. Timmy leeft nog en is al boven de 80 en wordt goed verzorgd. We hebben het net ook over gehoord. Ook Wim, zijn kleine broertje, die hier dus net stond, die ze als baby in bad deed en waarvan ze genoot, leeft nog. Dat vond ze zelf ook heel grappig, zo van, hoe, hè? Ze zag hem nog zo voor zich als kleintje. Wat was tante Truus ook blij met het bezoek van Wim en Kootje vorig jaar. Of was het nog maar begin dit jaar? En ik hoorde net dus, dat was in oktober. Dit bezoek werd nog vaak opgehaald. Nou, ze waren helemaal vanuit Almere gekomen voor haar. Dat vond ze toch bijzonder. En ja, dat was het ook. Ook voor baby Henk Slijster, achterneef van ons, heeft tante Truus gezorgd. Henk Slijster is een kleinzoon van een broer van opa Hein. Dus volle achterneef, als je het zo mag zeggen. Zijn moeder kon dat langere tijd niet voor hem zorgen toen hij klein was. En daar herinnerde tante Truus zich nog heel veel van. Voor Henk en voor tante Truus was het goed om zoveel oude herinneringen op te kunnen halen. Zowel aan de Pagenberg als later ook in Brinkhoven. Henk, achterneef, hoorde op deze manier nog weer allerlei dingen die hij zelf niet wist. En tante Truus genoot ervan. In de opleiding voor gezinsverzorgster heeft tante Truus een goede tijd gehad. Levenslange vriendschappen ontstonden daar. Maar ja, dat examen, wat zag ze er tegenop? Maar wat bleek? Ze slaagde. En nog wel met de hoogste cijfers. Was ze nog verbaasd over. Daar was ze op haar plaats in de gezinnen. Moeilijke gezinnen vaak. Moeders die ziek zijn. En vaders die moeten werken. En dan de kinderen. Soms ook al zonder moeder. Met veel toewijding probeerde tante Truus alles en ieder te verzorgen. Zelfstandig wonen kwam in zicht. Eerst tussen Heerde en Epe en daarna jaren in Epe zelf. Gree van Haafst werd haar beste vriendin. Orgelspelen, wat kon ze ervan genieten en van haar lessen van Mario Telnicus. Zelfs een orgel met voetpedalen kocht ze. Ze heeft gespeeld tot haar gehoor zo ver achteruit ging dat het niet meer goed ging. Toen was tante Truus al verhuisd naar Heerde. Daar heeft tante Truus gewoond tot haar opname in Brinkhoven. Wat vond ze het moeilijk om haar veilige eigen plekje los te laten. We weten het allemaal nog goed en begrijpen het ook wel. Maar toch niet helemaal. Zoiets moet je misschien eerst zelf meemaken. De bezoekjes werden erg op prijs gesteld. Ieder probeerde dat ook zo trouw mogelijk te doen. Vaak hadden we nog fijne gesprekken, die later overgingen in kortere gesprekjes, totdat ook die gesprekjes bijna niet meer gingen. Wat vond ze de overgang naar Brinkhoven moeilijk? Maar wat vond ze de overgang naar de Wenthorst nog veel moeilijker? Ons hart brak er bijna van om dat aan te zien. Ze bad de Heere dan ook of hij haar weg wilde nemen, haar tot zich wilde nemen. Dat gebed is vorige week woensdag door de Heere verhoord. Voor haar was het goed. Zij heeft het geloof waarin haar ouders haar mochten opvoeden mogen behouden. En ja, hoe rijk is dan ook het slot van die geloofsbelijdenis? Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwig leven. Wij mogen vertrouwen dat voor tante Truus dat geloven nu overgegaan is in aanschouwen.
Thank you. Mooie gedichten. Mooie herinneringen, hè? Je zal er een boek over kunnen schrijven, denk ik. Dat hoeft niet. Tante Truus leest het toch niet meer. Maar er is wel een boek geweest waar Tante Truus veel uit gelezen heeft. En dat is dit boek. Dat is de Bijbel. Ze had zo'n hele dikke pil. En ik vroeg aan haar, Truus, heb je een Bijbel hier? Op een van mijn bezoekjes. Toen zei ze, ja, achter een foto van Henk. En daar stond hij. En die Bijbel, die heb ik eens wat doorgebladerd. En ik wil nu met u lezen, op verzoek van Tante Truus, een gedeelte uit Johannes 14. En aansluitend zullen we dan zingen, Halleluja, lof zij het Lam. En daarna zal ik enkele woorden zeggen. In mijn Bijbel staat boven Johannes 14 het Vaderhuis. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik ben heen gegaan en uw plaats heb bereid, kom ik weer en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u. En de weg, weet u. En Thomas zei tot hem, Heer, we weten niet waar u heen gaat, hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tot hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dan nog een tekst uit Johannes 17. Middelste gedeelte van vers 24, waar staat... En waar de Heer Jezus zegt, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen, die u mij gegeven hebt. Zingen nu, Halleluja, lof zij het Lam. Beste familie, vrienden, bekenden en ook achternichten, achterneven. En zelfs ook nog hele kleintjes erbij. Wat bemoedigend. Ik heb de afgelopen tijd de mailtjes gevolgd. Die op mijn computer binnenkwamen over de gezondheid van Tante Truus. En door al die mailtjes liep een rode draad. En die rode draad van de familie was dat jullie allemaal bezorgd waren. Bezorgd om Truus. Maar niet alleen bezorgd, jullie hadden ook de zorg voor Truus. En ik proefde daaruit de liefde. En misschien is de liefde van Tante Truus wel een deel geworden van jullie liefde voor haar. Tante Truus, zo hebben wij haar ook altijd genoemd, jong en oud, onze zuster... Ze is uit haar angst en uit haar lijden verlost. Ze mag nu rusten bij de Heer. En dat is de beste plaats die ze kan krijgen. En die zij nu heeft. En dat was ook, er is al aan herinnerd dat het was ook de wil van Truus om daar te zijn. Bij de Heer. Ontzettend fijn dat Ben die laatste momenten voor haar heen gaan bij haar was. Maar ze was niet alleen, ze wist wel dat de Heer Jezus bij haar was, maar toch fijn dat iemand van de familie was. De afgelopen anderhalf jaren zijn niet gemakkelijk geweest voor Truus. Misschien zijn het wel de moeilijkste perioden in haar leven geweest. Vanuit haar eigen vertrouwde omgeving, waar ze niet langer kon blijven, echt niet langer kon blijven, werd ze verplaatst naar Brinkhoven. En na enige tijd van Brinkhoven naar Wendhuis. En die beide locaties, daar kon Truus het niet vinden. En ik heb daar wel een beeld bij. Je 92 jaar bent en je hebt altijd op jezelf gewoond en altijd voor jezelf bezig geweest. Niemand eigenlijk om hulp gevraagd hebt. Altijd maar hulp bieden. Ja, dan kom je daar mensen tegen en die zijn, ik weet niet hoeveel jongeren, die zeggen dan wel even wat je doen moet of wat je niet doen moet. Is niet gemakkelijk. Ze vond het dan niet. Het was moeilijk voor haar. En ik heb een aantal malen gemerkt dat ze zo tegen me zei: wat moet ik hier nog langer? Wat moet ik hier nog op aarde doen? Wat heb ik nog voor een taak? Misschien heeft u dat ook wel gemerkt. Zij wilde hier niet langer zijn. Zij wilde naar de Heer en ze begreep ook niet waarom de Heer Jezus hier nog op aarde liet. Ik ook niet. En ik denk velen van ons niet. En Truus ook niet. En er is al aan herinnerd dat de Heer Truus thuis gehaald heeft. Er is ook heel concreet voor gebeden de laatste week. Heel concreet. Zelfs een uur voordat ze heen ging, was er nog iemand die zei: Heer, dit kan niet langer zo. Haal haar thuis. En een uur later hebben wij gedankt dat de Heer haar thuis gehaald had. Misschien snapt u het niet. Misschien snapt u het ook wel. Ik snap het wel. En ik ben zo blij dat de Heer die gebeden verhoord heeft, dat Truus nu een plek heeft van rust en van vrede. Natuurlijk is er gemis. En natuurlijk is er verdriet. Ook al ben je 92 jaar, dan nog blijft dat zo. En zal het ook altijd zo zijn. Er is gemis. Er blijft gemis. En zelf denk ik dat het ontzettend goed is om niet alleen aan die laatste anderhalf jaar te blijven denken. Je kunt dan zo'n verwrongen beeld krijgen. Maar als je de hele periode van haar leven eens doorneemt, hoeveel mooie herinneringen hebben jullie als familie dan niet? Ik denk aan die uitjes bij Groot Stokkert. Die verjaardag waar Truus, ja, die hield Truus daar en jullie werden allemaal uitgenodigd. En ik weet dat ze daarvan genoten heeft. En ik kan me niet voorstellen dat jullie daar niet van genoten hebben. Dat was bijzonder. En we hebben het al gehoord van meneer Van der Kooi, van hoeveel zorg en hoeveel liefde ze besteed heeft in gezinnen waar de hulp nodig was. Nou, je bent 18 jaar en je komt en je moet maar iemand verzorgen die gehandicapt is. Wat heeft tante Truus die naam van Tim toch vaak over de lippen genomen? Dat was een deel van haar leven waar ze zorg en waar ze liefde aan besteed heeft. Wij zijn ook dankbaar dat ze zo lang in ons midden heeft mogen zijn. We hebben genoten van haar aanwezigheid in de diensten. Op de zondag, door de week, bidgroep bij haar thuis. Ze was er altijd bij, ze wilde het niet missen. Toen ze ouder werd en haar gehoor steeds slechter werd, toen ze niet meer naar die diensten kon, dan kwam ik wel eens bij haar en zei ze: oh, ik ben daar niet geweest, hè. Truus, dat geeft niet. Dat hoeft ook niet. Die enkele bezoekjes die ik haar gebracht heb, die zijn voor mij ontzettend kostbaar geweest. Weet u waarom? Omdat we samen de Bijbel opendeden. En ze ging dan echt letterlijk op het puntje van de stoel zitten. Ze schoof naar voren toe om te luisteren wat er gezegd werd. En dan baden we. Dan legden we alles voor aan de Heer, de moeite, de zorg, het verdriet. En ze miste niks. Ze wist het. En een van de gebeden die ze zelf uitsprak, was: Heer, ik leg mijn hand in uw hand. Is dat niet mooi? Zijn dat geen prachtige herinneringen om daaraan vast te blijven houden? Ik hoop dat u dat doet. En ik ben ervan overtuigd dat, al ging het geheugen van tante Truus wat achteruit, dat dit een werk van de Heilige Geest geweest is. De Heilige Geest wordt niet dement. De Heilige Geest zorgt ervoor dat je op het laatste moment in Brinkhoven die geweldige psalmen kunt zingen. Ik heb dat ervaren bij mijn eigen moeder en ik heb het nu weer ervaren. Het is 2000. Tante Truus die riep mij bij zich en ze vroeg: Klaas, zou je op mijn begrafenis willen spreken? Dat is een eind weg, 12 jaar geleden. En ik zei toen tegen haar: oké, dus dat zal ik doen. En ik vroeg haar van: Truus, heb je ook nagedacht waar je het over zou willen hebben in zo'n dienst? Nee, nog niet, zei ze toen. En maar ik zet het al op papier en je krijgt dat wel van mij. En ik zal Harry wel een kopie geven. En 26 juni 2000 kreeg ik een dikke brief. En alles wat vandaag gezegd wordt en gezongen wordt, dat komt uit het hart van tante Truus. Het komt niet uit mijn hart, het komt uit haar hart. Zij heeft haar eigen dienst geregeld. En ik ben daar jaloers op, want ik weet dat er heel veel mensen zijn die niks regelen. Maar zij heeft alles geregeld. Alles. Ik wil een aantal van die citaten uit die brief aanhalen. Ze begint met een zin waarin staat: als de Heere het daarvoor de tijd vindt. En de tijd was woensdag 15 augustus 2012 in de morgenuren. Ze schrijft: ieder moment moet ik daar voor klaarstaan. Dan sta ik daar lang niet altijd bij stil. En de Heere wil, nu ik dit schrijf, dat ik nog op aarde leef. Maar wel in zijn nabijheid en tot zijn eer. En dat gebeurt niet altijd, schrijft Truus. Want dan zou ik altijd verblijd in de Heer moeten zijn. En dat is ook niet altijd zo. Ik ben erg nieuwsgierig hoe de Heer hier op aarde alles uitwerkt. Totdat de Heer Jezus weer komt om mij met al de zijnen te halen. Een citaat uit die brief. Ze schrijft ook: de Heer heeft ons zijn woord gegeven. En daarom... daaruit wil ik graag enkele gedeelten die me erg aanspreken noemen. Ze noemde Johannes 14. Dat hoofdstuk, schrijft ze, is voor mij steeds weer zo ontroerend mooi, zo bemoedigend. Uit het hoge priestelijk gebed van Johannes 17. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen die gij mij gegeven heeft. En als u die dikke Bijbel ooit nog eens onder ogen krijgt, dan ziet u dat bij Johannes 14 er dikke potloodstrepen staan. Dat heeft zij aangevinkt. En opmerkelijk is dat bij 1 Korinthe 15 een wit papiertje lag. Waar Harry straks bij het graf van zal zeggen. Truus was bezig met God. Truus was bezig met de Heer Jezus. Truus was bezig met het woord van God. En ik wil graag iets zeggen over het gedeelte van Johannes 14. Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in mij. Wat een geweldige woorden van de Heer Jezus zijn dat. De Heer Jezus weet wat een verschrikkelijke dingen er staan te gebeuren. Een kort ogenblik en dan zal hij naar het kruis moeten. Hij zal verraden. Petrus heeft hem verloochend. De Heer Jezus die zal gevangen genomen worden. Die zal verhoord worden, die zal bespot worden, die zal gegeesteld worden en uiteindelijk wordt hij aan dat kruis genageld. Voor sommigen is dat kruis dwaasheid en voor anderen is het een geweldige blijdschap. Voor mij en voor Truus is het een blijdschap, omdat ik weet dat de Heer Jezus mijn schuld, mijn zonde betaald heeft en de schuld en de zonde van Truus betaald heeft. En elk mens, en zo was het bij de Heer Jezus, niet zou troost gezocht hebben voor zichzelf. Maar de Heer Jezus wist wat hem zou overkomen. En juist in die momenten is de Heer Jezus niet bezig met zichzelf, maar is de Heer Jezus bezig met de discipelen, met anderen. Hij vertroost hun hart. Mooi, en dat er staat hart, niet harten. De Heer Jezus wil ieder hart vertroosten. Zo persoonlijk is de Heer Jezus. Hij komt gewoon naar u toe en hij zegt, uw hart wordt niet ontroerd. Geloof je in God? En dat deden de discipelen. Maar geloof ook in mij. En kun je je voorstellen, die discipelen hadden daar als Joden moeite mee, dat dat de Messias was. Een Messias kruisigen? Dat kan hem toch niet zijn? Geloof in God, geloof ook in mij, zegt de Heer Jezus. Blijf op mij vertrouwen. Het is niet altijd eenvoudig. Als er dingen in je leven komen, dan weet dat de hand van Truus in de hand van de Heer was. De bemoedigende woorden, die vond zij in Johannes 14. De Heer Jezus spreekt over het huis van zijn vader met de vele woningen. En hij zegt ook van, joh, als dat anders was, dan zou ik dat wel gezegd hebben. Ook echt gezegd hebben dat het niet zo was. Maar het is zo. In het huis van de Vader zijn veel woningen. En ik ga daarheen, zegt de Heer Jezus, en ik ga een plaats voor je bereiden. Truus, ik ga een plaats voor je bereiden. Waarom? Waarom voor Truus? Omdat ze schuilt achter het bloed van de Heer Jezus. En ik zal je tot mij nemen, zodat je ook zult zijn waar ik ben. Ik kan me voorstellen dat Truus daar bemoediging in gevonden wordt. Wat heeft ze verlangd om met al Gods kinderen opgenomen te worden, de Heer tegemoet in de lucht. En die bijzondere gebeurtenis heeft Truus niet mogen meemaken. Ze is hier op aarde gestorven. Straks zullen we haar lichaam gaan begraven. Maar er komt een moment dat de doden in Christus eerst zullen opstaan. En wij de levenden zullen samen met hen, met die doden in Christus, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Eerst de doden in Christus. Eerst Truus. Als de komst van de Heer Jezus en die is nabij, er is, dan gaat Truus, als wij hier nog zijn, voor ons naar de Heer. Dat is een vertroosting. Dat is een bemoediging die we in de Bijbel vinden. Truus is als een kind van God naar de Heer gegaan. Ze heeft haar lichaam verlaten. Ze woont bij de Heer. Haar aardse tent waarin zij woonde, die is afgebroken. En dat is niet het einde. Want ze heeft een gebouw van God in de hemel. Een gebouw dat niet met handen gemaakt is. Een eeuwig huis. Wat een tekst, hè? Wat een bemoediging. En daar geniet ze nu de rust en de vrede. En dat horen de discipelen aan. En de Heer Jezus kent de harten van ons, die kent de harten van de discipelen en die weet wel dat ze vol met vragen zitten. En dan zegt de Heer Jezus, waar ik heen ga, weet u en de weg weet u. Nou, zegt Thomas, die daar een spreekbuis is van alle discipelen, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? En dan komen die schitterende woorden van de Heer Jezus. Die zegt van, luister, ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Truus wist dat. Truus wist dat de Heer Jezus de weg was. Niet iemand die de weg voor haar uitstippelde, ook dat, maar de weg tot de Vader. Truus had de Heer Jezus nodig als haar verlosser, als haar heiland. Als degene die, de enige die haar kon verlossen van haar zonden. En Truus wist dat de Heer Jezus het levende woord was, de waarheid zelf. En ze wist dat hij de bron van het leven was. Het eeuwige leven dat hij zelf is en haar gegeven heeft. Daarom is zij nu bij de Heer. Geen andere weg. Het is de weg naar de Vader door de Heer Jezus heen. Truus is bij haar Heer. Haar verlosser. Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. We hebben daar ook aan gedacht. Hem te zien in al zijn heerlijkheid die de Heer Jezus van de Vader gekregen heeft. Wat zal dat zijn? Het zijn ontroerende en bemoedigende woorden voor Truus geweest. Ik hoop dat het bemoedigende en vertroostende woorden voor u zijn. Truus heeft ook in haar brief geschreven over het behalen van de overwinning. En ze zegt, hebben wij die behaald? Oh nee. Zo schrijft ze het ook. Oh nee. Maar de Heer Jezus heeft die voor ons behaald. Door voor onze zonden te boeten. Door naar het kruis te gaan. En we zijn gereinigd voor altijd. Voor God de Vader, ook onze Vader. En dat is niet alleen maar voor hen die geloofd hebben. En er nu niet meer zijn, schrijft ze. Dus ook voor ons die nu geloven. 2000. Maar ook voor hen die nog zullen gaan geloven. De Zoon van God heeft overwonnen. Want hij stond op uit dood en graf. Truus is niet getrouwd geweest. Ze had vrienden. Maar één vriend was een heel bijzondere vriend. En dat was de Heer Jezus. Welk een vriend is haar Jezus? Haar toevlucht, haar hulp, haar borg. In zijn armen is zij veilig. Truus heeft de liefde van de Heer Jezus in haar leven gekend. En de wens van haar hart was om de Heer Jezus en de Vader in haar leven lof en eer te geven. En dat doet zij nu volmaakt. Amen. vond dat Truus heel blij was met haar orgel. En Jan die zal nu een muzikaal intermezzo geven op dat orgel. Over Psalm 42. In vers 5 al een heel mooi lied. Maar de Heer zal uitkomst geven. Zingen dat ik hem verwacht en mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijns levens heffen. We zullen samen nog danken. Onze God en Vader, nu willen we u danken voor die geweldige gave van uw Zoon, de Heer Jezus. Dat hij tegen u gezegd heeft, zie hier ben ik om uw wil te doen. Zo is de Heer Jezus gekomen op deze aarde en gegaan naar het kruis van Golgotha om ons te redden. Ieder die tot hem komt, vindt een plekje bij hem. En willen u, Heer Jezus, danken voor die geweldige liefde van u. Dat u met de koorden van uw liefde ons naar u toe getrokken heeft. In ons hart was alleen maar rebellie, opstand tegen u.
Maar u hebt ons gevonden, Heer Jezus. U hebt ons getrokken, u heeft ons geroepen. U heeft voor onze zonden geboet op het kruis van Golgotha. Halleluja, lof zij het Lam. Onze zonden op zich nam. Dank u, Heer, dat u uitkomst gegeven heeft in het leven van Truus. U weet hoe moeilijk ze het had. U weet ook, Heer, dat ze het niet helemaal meer snapte waarom ze hier nog op aarde moest zijn. En zijn dankbaar, Heer, dat u haar thuis gehaald heeft. Dat ze nu bij u de vreugde mag genieten. De vrede mag genieten. De rust mag genieten. Dank u wel dat ze in haar leven vertrouwd heeft op u. Niet altijd gemakkelijk. Maar ze hield vast aan u. En we willen u danken voor het leven dat wij in haar hebben mogen zien. Leven met u, Heer Jezus. En dank u wel voor al de hulp die ze verleend heeft. In zoveel gezinnen. Dank u wel voor de plaats die ze in mocht nemen te midden van de familie. Van neven en nichten, van achterneven en nichten die hier ook zijn. Ik denk dat tante Truus niet vergeten zal worden. En u heeft er ook niet vergeten, Heer Jezus. Stond in uw handpalmen gegriften. Nu mag ze uw heerlijkheid aanschouwen. Wil u nu bidden, Heer, of u de familie nabij wilt zijn als we straks haar lichaam zullen gaan begraven. Heer, wilt u ook daar uw heerlijkheid laten zien. Uw nabijheid laten merken. We bidden voor allen die verdriet hebben. Die haar zullen missen. Geef, Heer, dat door haar leven heen gekeken zal worden naar u. Dank u wel voor haar leven. En zo willen we ons samen aan u toevertrouwen als we haar lichaam straks gaan begraven. Amen.
Staan alsjeblieft.